Ik vind het bijzonder fijn dat ik hier vanmorgen weer in jullie midden kan zijn. Dat we elkaar weer na een hele lange tijd ook weer fysiek kunnen ontmoeten. En die geestelijke band die was er natuurlijk door al die maanden heen, die moeilijke maanden. En ik denk dat elke gemeente dat wel zo heeft ervaren. Alles op een afstand, plotseling met eens lag alles stil. En dat heeft maanden geduurd en er zijn nog gemeentes die nog niet durven op te starten opnieuw. Vanmorgen zijn ze in Leiden voor het eerst begonnen met een samenkomst. Na zo'n lange periode. En bij sommige gemeentes ziet het er zelfs naar uit dat ze waarschijnlijk moeten gaan stoppen zelfs. Dat zijn de kwetsbare groepen, voornamelijk ouderen. En dan wordt het moeilijk hoor. Maar goed, de Heer is getrouw. En het is zijn werk en de Heer gaat door. Ik wil vanmorgen met jullie een bekende, maar ook toch een indrukwekkende geschiedenis lezen. Namelijk de opwekking van Lazarus uit Johannes hoofdstuk 11. Het Johannes Evangelie, het 11e hoofdstuk. Het Johannes Evangelie hoofdstuk 11. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht, Heere, zie die gij lief hebt is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse waar hij was. Daarna echter zeide hij tot zijn discipelen, laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen dan zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gaat gij weder daarheen? Jezus antwoordde, gaan er geen 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot gij zich, omdat het licht niet in hem is. Zo sprak hij. En daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot hem, Heere, als hij slaapt zal hij herstellen. Toch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meenden dat hij van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen, Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan genaamd Didymus zeide tot zijn mededischipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien. Veel uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, toch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zei de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte en zeide, daar is de meester, hij roept u. En toen zij dat hoorde, stond ze ijlings op en ging tot hem. Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan en ze volgden haar, vermoedende dat zij naar het graf ging en om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet en zeide tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden die met haar medegekomen waren zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd. En hij zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, had hij, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet kunnen maken dat ook deze niet stierf? Jezus dan wederom, bij zichzelf verbolgen, ging naar het graf. Dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heer, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat gij indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar terwille van de schare die rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom uit, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Tot twee keer toe wordt hier vermeld dat Lazarus ziek was. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië. De broer van Martha Maria, staat er, die was ziek. En dat was geen onschuldig griepje. Maar Lazarus was heel ernstig ziek. Hij was ongeneeslijk ziek. Zodat inderdaad de dood daarop volgde en hij uiteindelijk ook aan deze ziekte is gestorven. Het staat hier als een eenvoudige mededeling, hè, maar er zit een wereld van leed en verdriet achter. En wat een zorg, wat een angst, wat een onzekerheid, wat een pijn, wat een verdriet. Zoals wij allemaal in ons leven van tijd tot tijd inderdaad te maken krijgen. Hè. Met moeite, met ziekte en zelfs met de dood. Dat kan ons allemaal overkomen. Nou, die Lazarus in de eerste plaats, is Lazarus een type van het volk van Israël. Maar ook eigenlijk van de wereld, zou je kunnen zeggen, in het algemeen. En in het bijzonder ook van een gelovige. Iemand die een echte relatie heeft met de Heer Jezus Christus. Maar we zien, denk ik, in de zieke en stervende toestand van Lazarus ook een duidelijk beeld, denk ik, van het leven van de mensen op deze wereld, mensen. Mensen, wij leven vandaag in een doodzieke wereld. Een wereld die totaal verziekt is door de zonde. Door het allerergste virus, wat je maar kunt bedenken, wat er ook werkelijk is. Een dodelijk virus, namelijk het virus van de zonde. En de zondekiem, de doodskiem, is inderdaad in elk mens aanwezig. En wij zien vandaag, vooral denk ik in onze tijd, hoe dat hele proces, dat zondeproces, dat ziekteproces, agressief doorwerkt, ook vandaag in de wereld, in onze samenleving. Het is de symptomen daarvan, mensen, die zien wij overduidelijk. Ik had vanmorgen nog weer even het nieuws aan, misschien heb je het ook alweer gehoord. Moord en doodslag, zeg. We horen vaak dat de mensen elkaar doodschieten, maar nu steken ze elkaar dood. Nu was het weer in Engeland en dan is het ook hier in Den Haag of waar dan ook, in Nederland en over de wereld. En we zien het verderf, mensen, neemt schrikbarend toe. Corruptie, liefdeloosheid, wetteloosheid. Er is een geest van rebellie, van opstand, komt er over deze wereld. Mensen komen in verzet tegen alles en nog wat. En heel massaal en agressief demonstreert men. Het Malieveld is een uitgezochte plaats daarvoor natuurlijk. De ene keer gaat het inderdaad tegen het racisme, rassendiscriminatie. De andere keer is het vanwege het klimaat. of de coronamaatregelen, maar een mens, hij is gewoon onhandelbaar. We leven in een gezagloze samenleving vandaag. Mensen erkent geen enkel gezag meer boven zich. Hè? En we luisteren nergens meer naar, nou, alleen maar naar onszelf. En we nemen onszelf als norm. Mensen, in zo'n wereld zijn wij vandaag inderdaad terechtgekomen. De zonde en de gevolgen van de zonde, de dood, heerst in deze wereld. En ook wij maken daar ergens ook nog weer deel van uit. En het kan ons inderdaad ook allemaal nog overkomen. En hoe verhoudt zich dat nou allemaal tot een liefhebbend, machtig God in de hemel? En hoe gaan wij daar als christenen mee om vandaag? In zo'n wereld waarin we terechtgekomen zijn. En hoe gaat er Jezus daar dan mee om? Met al dat leed en al die ellende die er is ook in ons leven als gelovigen. Nou, wat deden Martha en Maria toen ze in aanraking kwamen en met deze verschrikkelijke nood van hun broer? Onmiddellijk een arts raadplegen, de familie inlichten over de kritieke toestand van Lazarus, vrienden en kennissen op de hoogte brengen van de ernstige situatie. Nou, u mag in principe aan wie u maar wilt uw nood en uw zorgen bekendmaken. Maar wat voor een christen, voor een kind van God relevant is en blijft, over de Heer Jezus het weet. Of de Heer Jezus het weet. Weet je, als er ernstig ingrijpende dingen gebeuren, dan hoor je heel vaak de reactie van, joh, weet zijn vrouw het al? Weten de kinderen het al? Weten zijn ouders het al? De broeders en zusters in de gemeente? En dat is ook wel belangrijk. Maar wat het allerbelangrijkste is, of de Heer het weet. En er staat hier zo mooi, dat die beide zusters, Martha en Maria, dan staat er die zonde onmiddellijk een bericht tot de Jezus. Zie de Heer, zie Heere die gij lief hebt, is ziek. Dat is de naam, maar onmiddellijk de toevlucht tot de Jezus. Ja, maar wij zeggen wij, de Heer weet toch alle dingen. Het is niet meer nodig dat we dat aan hem bekend maken. Want de apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4, die prachtige tekst, en wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. God wil inderdaad ook gebeden zijn. We zijn zijn kinderen. En we mogen al onze noden en onze zorgen mogen we vrijmoedig aan hem bekendmaken. Zodat hij het weet. Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Amen. Dat is een kort gebed, zeg. Dat is een heel kort gebed. Maar wel, mensen, een heel zegenrijk gebed zou ik willen zeggen. Ook een heel efficiënt gebed. Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Wat mij opvalt, is dat ze eigenlijk helemaal niks concreets aan de Jezus vragen. En ze doen ook geen dringend verzoek aan de Heer, wilt u alstublieft snel komen? Want er is een grote nood, Lazarus ligt op sterven. Kom om hem te genezen, in het leven te behouden. Nee, heel eenvoudig leggen ze dat, die nood voor de Heer neer. Heere, zie die gij lief hebt, is ziek. Ze doen eigenlijk een beroep op de liefde van de Heer Jezus. Ze spreken de Heer Jezus aan, in betrekking tot de nood van Lazarus, spreken ze de Heer Jezus aan op zijn liefde voor Lazarus en niet andersom. Ze zeggen ook niet tegen de Heer, zie, Heere, Lazarus die zo ontzettend veel van u houdt, die is ziek. Of Lazarus, om wie wij zo ontzettend veel geven, die zegt, nee, Heere, zie, die gij lief hebt, die is ziek. Mensen, wij kunnen nooit op grond van onze liefde voor de Heer Jezus Christus een beroep op de Heer doen. En verwachten dat hij ons op een of andere manier zal helpen. En daar is onze liefde veel te zwak voor. Te gebrekkig, onvolkomen. In vergelijking met inderdaad die sterke, machtige, eeuwige, trouwe, onfeilbare liefde van de Heer Jezus. Daar kun je altijd een beroep op doen. En dat is een heel mooi getuigenis. In eerste instantie zit hier ook een geweldige getuigenis in. Heere, zie die gij lief hebt, is ziek. Ze hadden zoveel vertrouwen. Aanvankelijk, later wordt het allemaal wat anders, maar aanvankelijk hadden ze zoveel vertrouwen in de liefde van de Jezus. Het feit dat ze wisten hoeveel de Jezus van Lazarus hield, was voor hem de zekerheid. Dat het komt goed met Lazarus. Het komt goed met Lazarus. Hebben wij dat vertrouwen ook nog in de liefde van de Heer? Wat er ook gebeurt, we hebben nog samen dat ook gezongen, wat mij kan overkomen. De Heer houdt van ons. En dat komt goed. Hoe de weg ook gaat, wat er uiteindelijk ook gebeurt. Ook al druist dat mensen, misschien dwars tegen onze voorstelling van een liefhebbend God in. Ook al druist dat helemaal tegen je menselijke gevoelens in. Want heel veel dingen die ons overkomen in het leven, die zijn soms verstandelijk, maar ook emotioneel soms heel moeilijk te aanvaarden van ons mensen. Want hebt u ook de paradox, de tegenstelling ontdekt in deze uitspraak? Heer, de ziel die gij lief hebt, die is ziek. Hoe kan God nou iemand van wie je houdt ziek laten worden, laten lijden en sterven? Dat valt toch niet met elkaar te rijmen? Mensen, dat is ook het grote struikelblok voor heel veel mensen in deze wereld vandaag, dat weten wij. Daar vallen de mensen over, hoor. God van liefde zegt ook, al dat lijden in deze wereld. En God wordt er soms keihard op afgerekend. Zo is het in deze wereld. En ook voor ons gelovigen is dat soms best een dilemma. Al dat lijden, alles wat we meemaken. Zeg, hoe kan dat nou? Heere, zie die gij lief hebt. Waarom laat u ons zoveel lijden? Waarom gebeurt er niks? Weet je, wij begrijpen over het algemeen natuurlijk maar weinig van de liefde van de Heer. En de liefde kan lijden. Ook Gods liefde heeft enorm veel geleden. En lijden kan ook iets uitwerken in ons leven. Iets moois soms. Want in dat lijden wordt vaak de liefde ook het meest, misschien wel het meest ervaren. Zijn we ook het dichtste bij elkaar? Zijn we soms ook het dichtste bij God, aan het hart van God, als we moeten lijden? Dat is een hele bijzondere. En heel veel mensen, maar ook christenen, die staan misschien toch daar te weinig bij stil in hun leven, wat er na het lijden komt. Het gaat van lijden tot heerlijkheid. Naar het lijden komt de heerlijkheid, de volmaakte heerlijkheid. En daar reageert Heer Jezus ook op. Als ze hem inderdaad dit hele droeve bericht zenden, deze ernstige boodschap, Heer, zie die gij lief hebt, is ziek. Hoe reageert Heer Jezus dan? Helemaal in paniek. Helemaal in de stress. Nee. Hij blijft heel kalm en rustig. En hij zegt heel overtuigd, heel sterk, stellig, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Hij zag de dood niet aankomen, maar hij zag de heerlijkheid van God aankomen. Dus Jezus zegt, de dood zal uiteindelijk niet de eer krijgen, maar de levende God. En Jezus Christus zal erdoor verheerlijkt worden, op een hele bijzondere wijze. Deze ziekte is niet ten dode, dus Lazarus zou niet sterven. Toen de Jezus dit zei, was ze goed als zeker, was Lazarus al gestorven en begraven. De Jezus bevond zich in Perea, dat staat hier vlak voor hoofdstuk 11. En dat was ongeveer een dagreizen naar Betanië. Nou, die bode die werd gezonden was een dagreizen. Vervolgens blijft de Jezus nog 2 dagen op de plaats waar hij is. En tenslotte gaat hij ook zelf daar naartoe, zijn 4 dagen. En toen hij eraan kwam, lag Lazarus al 4 dagen in het graf. En vanwege het warme klimaat werden de mensen toen ook al nog de doden direct op dezelfde dag nog begraven. Maar hoe kan de Jezus zeggen, deze ziekte is niet ten dode? Maar wat hij in ieder geval niet bedoeld heeft, is dat een kind van God nooit ziek zou kunnen worden. Ook niet zou kunnen sterven. Dat gebeurt ook in ons leven. Dat kan allemaal. Hè? Maar wat de Jezus inderdaad bedoelde, is dat hij uiteindelijk de dood het niet zou winnen, mensen. Maar de heerlijkheid van God. En dat de dood ook Jezus Christus zou moeten erkennen. Als superieur. Als de machtige heerser. Over leven en dood. Ja, en dat heeft hij hier ook bewezen. Ook al hier bij de opstanding van Lazarus. Heeft hij dat bewezen? Ja, dan zeggen we, ja, dat is niet zo verwonderlijk, Lazarus. Die werd al heel snel weer opgewekt, al na 4 dagen. Hij kwam weer terug in het leven, werd hij opgewekt uit het graf. Hij is weliswaar niet genezen, dat moeten we toegeven door de Heer, maar wel heel snel alweer opgewekt uit de dood. En dan zijn we eigenlijk geneigd, denk ik, om dat hele ziek zijn van Lazarus en ook het sterven een beetje te bagatelliseren, eigenlijk niet helemaal serieus te nemen. Niet helemaal serieus te nemen. He, omdat hij weer zo vlug werd opgewekt, zal Lazarus misschien wat minder, zal zijn ziekte wat minder erg geweest zijn. En misschien zijn sterven misschien wat minder echt. Nou, niets is natuurlijk minder waar. He. Niets is minder waar. Of je nu 4 dagen, of je nu pas al na 4 dagen, of bij wijze van spreken na 2000 jaar wordt opgewekt. Dat doet niets af van het feit dat iemand heel erg ziek geweest kan zijn. En ook werkelijk is gestorven. Mensen, de tijd tussen het sterven en de opstanding heeft geen enkele invloed op dat wat eraan vooraf is gegaan. We kunnen er zonder meer van uitgaan. Lazarus is heel erg ziek geweest. Veel geleden. En hij is ook echt werkelijk gestorven. Hij was niet schijndood, maar hij is werkelijk gestorven. En zoals wij allemaal, dat kan in ons leven allemaal overkomen. Dat kunnen we allemaal meemaken. Sommigen van jullie hebben dat ook allemaal al een keer meegemaakt. Hè? Op die manier allemaal. En natuurlijk, dat roept soms ook best vragen op. Heer, waar was u? Waarom komt u dan niet? Hebben we dan te vergeefs gebeden? Hebben we te vergeefs gewacht op een wonder? Natuurlijk, dat verlangden zij ook van de Heer Jezus. En ze verwachten dat wonder ook van hem. Maar hij kwam maar niet. Hij kwam maar niet. Zoals eigenlijk altijd ook naar ons menselijk oordeel. God altijd te lang op zich laat wachten. Eindeloos. En altijd te laat komt naar ons oordeel. Zo was dat hier ook het geval. En het leek er ook nog of de Heer het om deed. Ja. Was er opzet in het spel? Want toen hij dit hoorde staat, dan bleef hij vervolgens nog 2 dagen op de plaats waar hij was. En dat was ook nodig voor die 2 dagen, weet u dat? Dat heeft een diepe, ik heb al gezegd, Lazarus is ook in de eerste plaats een type van het volk van Israël. En daar hebben ook die 2 dagen alles mee te maken. In Johannes' evangelie komen die 2 dagen heel vaak naar voren. Al in het begin, dan zie je dat Johannes de Doper daar staat, ziet hij de Jezus de woestijn komen. En dan staat er, zie je, hè, dat hij dan wijzend op de Jezus zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan staat er, de volgende dag stond Johannes daar weer. En had dezelfde boodschap, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat waren 2 dagen. En dan staat er heel opvallend, hè, Johannes 2, op de 3e dag was er een bruiloft te Kana. Dat is het 3e millennium. Dat is dat Messiaanse Rijk zijn. Er staat in Johannes hoofdstuk 4, dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, daar staat aan het eind. En Jezus bleef nog 2 dagen in Samaria. En weer die 2 dagen. Samaritanen, we hebben er zo over gesproken, die Samaritaanse, half Jood, half Heiden. Dat is een type van ook van de gemeente. Vandaag, de gemeente vandaag wordt bijeengeroepen uit Joden en Heiden. Het bestaat uit Joden en Heiden, samen verbonden in dat ene lichaam. Mensen, in 2 dagen. En die 2 dagen die komen we al in het Oude Testament tegen in betrekking tot Israël. In het boek Hosea staat zo geweldig dat de Heere staat, dus het staat in Hosea hoofdstuk 5, dat Jahwe zegt, ik zal heen gaan, ik zal wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zullen zoeken. En wanneer het een bang te moede wordt, zullen zij mijn aangezicht zoeken. Na 2 dagen staat er. Na 2 dagen zal hij ons doen herleven. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hosea 5 aan het eind en hoofdstuk 6 zo aan het begin staat dat. Mensen, dat hele koninkrijk van Israël zal straks in zijn volle glorie en heerlijkheid hersteld worden. Maar niet na letterlijke dagen van 24 uur hoor, na 2 dagen staat er. Zo'n totale, gehele, geestelijke opwekking van dat volk, nationaal herstel van dat volk en geestelijk herstel, dat is niet na 48 uur gebeurd. Nergens in de geschiedenis kom je dat tegen. Maar als we deze dagen gaan opvatten als profetische dagen van 1000 jaar, dan komen we er dichterbij. Die 2 dagen, ook hier, die wijzen heen na de 2000 jaar die achter. Mensen, wij leven daar heel vlak tegenaan. De komst van de Jezus moet heel dichtbij zijn. Wij leven daar vlak tegenaan. Die 2 dagen van 2000 jaar die achter ons liggen. En we gaan op weg naar het 3e millennium. Waarin zijn koninkrijk openbaar zal worden in heerlijkheid. Maar ja, de Heer laat wel lang op zich wachten, vindt u niet? 2000 jaar geleden beloofde de Jezus al dat hij terug zou komen. En hij is er nog steeds niet. En dan blijft hij 2000 jaar nog steeds op de plaats waar hij is. In de hemel verheven op de troon. En waarom komt u nu? De nood wordt alleen maar groter. Waar bent u dan? Waarom komt u? Waarom grijpt u niet in? God gaat kennelijk anders om met de tijd dan wij. God houdt een heel andere tijdsrekening op dan wij, mensen. En dat is soms best moeilijk te begrijpen. Weet je, Israël heeft ook hele moeilijke periodes gehad. En een van die moeilijke tijden van Israël wordt beschreven in Jesaja 40. Israël ging een hele zware, moeilijke weg. En ze beklaagden zich daarover tegenover Jahwe. En er staat in Jesaja 40 dat Israël met een klacht komt. Onze weg, zeggen ze, mijn weg is voor de Heere verborgen. En ons recht gaat aan onze God voorbij. God ziet niet. Misschien is dat ook wel een algemene klacht misschien van christen, van gelovigen. God ziet niet de moeilijke weg die we gaan. En we krijgen niet waar we menen recht op te hebben. En dan moet Jesaja, die gaat antwoorden op de klacht van Israël. Dan zegt hij, weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat en zijn verstand is niet te doorgronden. Weet je niet. Een eeuwig God is de Heer. God is eeuwig, mensen. God is eeuwig. En als zodanig kent God ook niet de druk en de spanning van de tijd. Hij staat ver boven de tijd. Wij niet. Wij zijn tijdelijke mensen. En wij kennen de druk en de spanning van de tijd, weet u dat? En wij denken als mensen, als ik ze mensen hoe ze leven, die denken dat alles zo'n beetje moet gebeuren binnen onze beperkte leeftijd. En ze stoppen, wat zeg ik, ze proppen daar zoveel mogelijk in. Goede opleiding, flitsende carrière, goede baan, fijn huwelijk, gezin. Kinderen, een stuk ontspanning. En dan hopen we maar dat we de tijd een beetje mee hebben. Want ja, er gaat er tegenzitten in het leven. En krijgen we te maken met tegenslagen en met moeite en met zorgen. Dan komt onze leeftijd op aarde behoorlijk onder druk te staan. En dan worden we onrustig, worden gefrustreerd en ongeduldig. Nou ja, de mensen, je leeft per slot van rekening maar 1 keer, toch? En de dood komt er ook nog aan. En die maakt een definitief einde aan alle aardse geluk. En dan zeggen de mensen uit, ja, heb ik nog niks gehad. Ja, dan ben je arm. Hm? God heeft zijn focus niet op de tijd. Maar God heeft zijn focus op de eeuwigheid, mensen. Op de eeuwigheid. Hij overziet tijden en eeuwen. Hij overziet ook u en mijn leeftijd hier op aarde. Maar God beoogt ook voor u en voor mij de eeuwige heerlijkheid. Dat is het belangrijkste, de grootste doel wat God zich gesteld heeft voor u en voor mij. En daarvoor zond hij de Jezus naar deze wereld. Om ons tijdelijke, vergankelijke mensen te verlossen van dat tijdelijke, vergankelijke leven wat wij leiden. En vooral om ons te leren rustig te wachten op de openbaring van zijn heerlijkheid. Want die komt, maar wel op Gods tijd. Maar wel op Gods tijd. Het komt. En dan moesten Martha en Maria ook leren. En toen die Jezus in de buurt was van Bethanië, toen ging Martha hem tegemoet. En toen kwamen al haar frustraties. Al haar teleurstellingen. Al haar pijn, dat kwam er allemaal uit. En ze spreekt het openlijk uit tegen die Jezus. Heer, indien gij u geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Waar was u? Waar was u? U kwam te laat. De dood was er eerder dan u. En wat zegt de Jezus dan? Ik heb me vergist in de tijd. Ik heb een heleboel oponthoud gehad. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar helaas, het is me niet gelukt, het spijt me. Nee. Dacht u dat de Jezus zijn excuus zou moeten aanbieden? Tegenover mensen die zijn tijd zouden willen bepalen. En altijd weer willen beschikken over zijn tijd. En beslag willen leggen op de tijd van de Heer Jezus Christus. Nooit en te nimmer. En dat zou in dit geval van Lazarus in deze situatie ook betekenen. Dat hij een knieval zou moeten maken voor de dood. Maar de Heer Jezus hoeft nooit te buigen voor de dood. Nooit en te nimmer. In plaats van dat te doen, spreekt hij hier die machtige, die geweldige, wonderlijke woorden uit. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Let op wat de Jezus hier niet zegt. Hij zegt hier niet dat hij straks in de toekomst op een bepaald moment de doden zal opwekken. Maar hij zegt dat hier dat hij zelf de opstanding in het leven is. Dat wil zeggen dat hij in zichzelf het absolute opstandig vermogen in zich heeft. Dat is zijn goddelijke wezen. En dat betekent dat er Jezus altijd en overal in principe kon opstaan uit de dood. Vlak daarvoor had hij dat in iets andere woorden ook wel gezegd in Johannes 10, waar hij zegt, niemand ontneemt mij het leven. Maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht, zegt hij, om het af te leggen en ik heb macht om het weten te nemen. De Heer Jezus stierf absoluut op eigen autoriteit. Niemand ontneemt, heel vrijwillig. Nou, wij kunnen ons het leven wel afnemen. Wij kunnen het leven van anderen afnemen, daar moet je ook heel veel geweld voor gebruiken. Je kunt zelfs de hand slaan aan je eigen leven, maar het leven wedernemen, dat kan geen mens. Je kunt het leven nooit meer terugnemen. Dat kunnen we niet. Kon de Jezus wel. Ik heb macht, zegt hij, af te leggen, maar ook macht om het leven weder te nemen. En als de opstanding in het leven, mensen, kwam hij nooit te laat. Komt hij ook nooit te laat. Komt hij nooit te laat. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Want dat opstandingsleven, dat nieuwe, eeuwige leven, als je dat mag ontvangen door het geloof, mensen, dan leef je eeuwig. Zoals zijn leven onaantastbaar was voor de dood. Want dat was het. Waar de dood naast nog nooit meer aan kon komen. Zo geldt dat ook voor u en voor mij. Als je werkelijk gelooft in de Heer Jezus, als je verlosser, als je heiland, je zalig maken, dan kan de dood daar nooit meer aankomen. En dat leven van een gelovige gaat gewoon door, ook na het sterven. Wie mij gelooft zal leven, ook ondanks dat hij lichamelijk gestorven is. Dat leven dat kan ook nooit meer doorbroken, zelfs niet doorbroken worden door de dood. De dood kan daar geen einde meer aan maken. Aan het lichaam wel, maar niet aan het leven. Dat gaat gewoon door. Op een heel andere plaats, op een veel mooiere plaats. In de hemel, waar het oneindig veel mooier en heerlijker is dan hier op aarde. Zo'n machtige Heer hebben wij. Dat mag je geloven. Dat leven, het zij wel leven, het zij wel sterven. Wij zijn des Heren, wij zijn van Hem mensen. De Heer Jezus. De enige, maar ook absolute voorwaarde die de Heer Jezus vraagt, is geloof. Is geloof. Dat is het centrale woord hier in Johannes hoofdstuk 11. Maar liefst 7 keer wordt hier gesproken over geloven. De Heer Jezus die appelleert hier heel duidelijk aan ons hart. En hij doet hier inderdaad een geweldig krachtig appel op het geloof. Een krachtige, indringende oproep om te geloven, mensen. Te geloven in Hem als de opstanding in het leven. De eerste keer zat hij dat zegt in vers 15. Ik weet niet of u dat opgevallen is. Daar staat, dan zegt hij ronduit tegen zijn discipel, Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij, zegt hij, om u, dat ik daar niet geweest ben. Opdat gij tot geloof zult komen. Terwijl iedereen rouwde, terwijl iedereen intens bedroefd was, terwijl iedereen totaal van streek was, iedereen zich in de steek gelaten voelde door de Heer, was de Heer Jezus de enige die blij was. Het verblijft mij, zegt hij, dat ik hier niet geweest ben. Hij verheugde zich in het zaligmakende geloof, mensen. In dat eeuwige stralende leven. Begrijpt u iets van de liefde van de Heer? Wonderlijke, hij was blij. Hij verheugde zich daarin. Opdat gij tot geloof. Dat geloof, mensen, is zo belangrijk. Dat geloof is zo belangrijk. Martha, geloof je dat? Ja, Heer, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, die in de wereld komen zou. Ja, maar hoe zit het dan met al dat verdriet en al dat lijden? Trok de Heer Jezus zich dat dan helemaal niet aan? Was hij alleen maar blij in zo'n situatie? Nee. Toen de Heer Jezus zag hoe intens bedroefd en hoe de Joden rouwden om het verlies van Lazarus en Martha en Maria weende, staat er, was hij diep ontroerd. Er staat er, Jezus weende. Dat is de kortste tekst in de hele Bijbel, slechts 2 woorden. Maar misschien ook wel de allermooiste tekst, mensen. Want hier mogen we een blik werpen in het priesterhart van de Jezus. In het priesterhart van de Jezus. Die bewogen was. Weet je, ik denk wel eens, iemand die zoveel macht heeft als de Jezus. Die in principe ziekte, dood, zonde heeft overwonnen. En als zo vanuit die hoedanigheid, ver verheven, als overwinnaar op de troon zit. Zo iemand zal het toch eigenlijk emotioneel eigenlijk helemaal niet meer geraakt kunnen worden door al het menselijke leed op deze aarde, toch, op deze wereld. Hè? Is dat zo? Nee. Nee, dat is heel anders. Hè? Dat is heel anders. Hè? Bleef de Jezus onbewogen? Hè? Of zelfs onverschillig, dat hij zich dat allemaal niet aantrok, wat een nee. Toen hij zag wat een verdriet er was, toen brak ook zijn hart. Hè? En hij had haar tranen. Met Maria en Martha. Hij weende. Hè? Mensen, we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen, hoor. Met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als u en mij verzocht is geweest. Hij weet precies wat we doormaken. En de Heer leidt mij. We zeggen wel zo gemakkelijk, in de hemel is geen verdriet meer. En gedeeltelijk is dat wel waar. Alle verlosten die daar nu zijn, die hebben inderdaad geen verdriet meer. Maar God nog wel. God huilt om Israël. God huilt om deze wereld. Weet u dat? Ja. Je kunt het Oude Testament ook al terugvinden. In Jeremia 31 staat, telkens zegt God, als ik aan Israël denk, dan word ik in mijn innerlijk ontroerd. En wekt het erbarmen. In Hosea 11 staat ook zo mooi, dat het erbarmen opwekt bij God, als hij zijn volk ziet lijden. En de weg die ze gaan in ongeloof. God is bewogen met deze wereld, God is bewogen met mensen, met u en mij. Maar het was niet alleen, Jezus weende. Er staat ook tot twee keer toe dat hij ook verbolgen was in de geest. Ik weet niet, de herziende Statenvertaling heeft daar wat anders staan. Een ander woord ook de Statenvertaling, maar het woord wat er uit het Grieks heb ik gelezen, is een heel zwaar woord, verbolgen in de geest. Dat betekent letterlijk, betekent het diep verontwaardigd, boos, vertorend, kwaad, woedend. Dat is nogal wat, hè. Op wie was de Heer Jezus zo vertorend, zo kwaad? Op de dood, op de zonde en alles wat ze teweeg brengen? Nee, mensen, dat is de dood hem absoluut niet waard. De Heer Jezus kan bewijzen van spreken de dood maken en breken. De Heer Jezus heeft geen enkel probleem met de dood, hoor. Helemaal absoluut niet meer. Hij heeft de absolute macht, de grote levensvorst, de machtige overwinnaar. Hij, en dat dood en zonde vandaag nog steeds bestaan. En acteren op het wereldtoneel. En ons leven verwoesten, deze wereld verwoesten. En de levens van mensen kapot maken. Hebben ze in principe te danken aan deze koning. Ze bestaan nog bij de gratie van deze koning. En als Jezus Christus straks terugkomt, dan zal hij een definitief einde maken. Hij zal de dood vernietigen staan. De dood niet meer zal zijn. Nee, Christus heeft geen enkel probleem met de dood. Hij heeft niets met de dood uit te staan. Wij mensen, wij als mensen, hebben een probleem met de dood. Een groot probleem met zonde en dood. En het is ook nog onze eigen schuld. Want wij hebben, mensen hebben gekozen voor een leven in de zonde. Een leven in ongeloof. Met alle gevolgen van die. En we kunnen het niet oplossen. Nee toch? We kunnen het absoluut niet oplossen. En daarvoor kwam de Jezus juist. Om dat grote zondeprobleem op te lossen. Het probleem van zonde en dood. En dat heeft hij gedaan. Christus voor u en voor mij. Maar geloof het, mensen. Geloof het. Maar wat is ons geloof soms wankelmoedig, net als bij Martha. En de Joden. Had hij die de blinde van de ogen heeft geopend niet kunnen zorgen dat ook deze niet was overleden, gestorven? Ongeloof. En Martha, moet je eens opletten. Dat die Martha die beleidt eerst. Wat een geweldige geloofsbelijdenis. Heer, ik geloof, zegt ze, dat Lazarus zal opstaan op de jongste dag. En dan komt de Heer bij het graf en dan zegt ze, Heer, heeft ze allerlei bezwaren, ziet ze allerlei bezwaren. Heer, begin er nou maar niet aan. Want het lichaam is al in staat van ontbinding, er is een lijklucht. Nou, als Lazarus zal opstaan op de jongste dag, wat zal er dan nog van Lazarus, van het lichaam van Lazarus over zijn? En als jij gelooft dat hij, maar na 4 dagen gelooft ze dan niet meer dat de Heer dat zou kunnen. Dat dat kon gebeuren. Ons geloof, mensen, is vaak zo. Ik zeg, was net zoals het weer, zo wisselvallig als het weer. De ene keer beleiden we overtuigd en enthousiast weer geloven in Jezus. En de andere keer dan zijn we nog ongeloviger dan de wereld, als christenen. Zo is vaak. Heb ik u niet gezegd, indien gij gelooft, dat gij de heerlijkheid van God zult zien? Haal weg die steen. Haal weg die steen. Als een bevel. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de grootste blokkade naar het heerlijke overwinningsleven. En naar een geestelijke opwekking. Naar een geestelijke doorbraak. De grote zondesteen van het ongeloof is. Weet je, mensen gaan niet verloren om hun zonde, hoor. Maar mensen gaan verloren om hun ongeloof. Maar niet om hun zonde. Haal weg die steen. Hè? Opdat je in de vrijheid kan. En misschien zijn er ook in ons leven wel van die blokkades. Hè? Haal weg die steen van ongeloof, van teleurstelling, van bitterheid. Hè? Van hoogmoed, van eigenwijsheid. Haal weg die steen. Opdat de weg vrij wordt gemaakt en naar het eeuwige, zalige leven, mensen. He? Soms moet je wel eens dingen beleiden, hoor, tegenover de Heer. He? Ja, toch? Opdat je in die vrijheid komt, de echte vrijheid van het nieuwe leven. En we meer gaan ervaren van dat heerlijke nieuwe opstandingsleven wat de Heer ons heeft gegeven. Het gaat allemaal niet vanzelf, hoor. Het gaat vaak door dwars moeite en strijd heen. Maar wel meer ervaren van dat nieuwe leven wat hij heeft, dat hoopvolle leven. Mensen, het is geen verloren zaak. Hij is de opstanding in het leven, hou daar aan vast. Hè. Ga dwars door ziekte, dood, lijden, pijn en moeite heen. Maar wel naar Gods glorie, naar Gods heerlijkheid. Hè. Want Jezus leeft. En daarom ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. En de toekomst is in zijn handen. Ook mijn toekomst en uw toekomst. Geef hem alle lof en alle eer. Glorie voor zijn naam. Amen. Ik dacht aan een enkele lieder. Ik had er eentje, maar ik wil toch wat aan. Een mooi oud gezang. Misschien kunnen we ook wel. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. De trouwde zegen van hem die het al regeert. Die wolken, lucht en winden. Leidt spoor en baan. Zal ook al wegen vinden. Waar langs uw voet kan gaan. Dat is 411 uit de bundel van Johannes de Heer. 411. Voor zover mogelijk zullen we het staande met elkaar zingen. En dan sluiten we nog af met de Heer te danken. Zullen we samen danken. Ja, Vader in de hemel, u bent een wonderbare God. Maar bovenal bent u onze hemelse Vader. Heer, u gaat een weg met een ieder van ons door uw leven. Heer, en soms zien we misschien niet altijd zo duidelijk uw hand daarin. Heer, maar u bestuurt uiteindelijk toch ook alle dingen in ons leven. Vader, ook al hebben we het soms misschien best moeilijk. Heer, en komen er dingen op ons af waarvan we ons misschien wel eens afvragen. Heer, waarom gebeuren die dingen in mijn leven? Heer, maar toch, Heer, geloven we dat uw beleid een goed beleid is. Heer, dat wat u doet uiteindelijk goed zal blijken te zijn. Heer, we gaan inderdaad van lijden naar heerlijkheid. Heer, dat staat vast. Uw woord zegt het. En het lijden van de tegenwoordige tijd zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Vader, we danken u voor zoveel genade. We danken u voor zoveel liefde en zoveel zorg. Heer, we mogen in dat lijden, in alle moeite, alle zorg die we hebben, mogen we u van nabij toch ervaren. Heer, u bent er altijd en overal. Heer, en nogmaals dwars door de dood heen. Heer, gaan we op weg naar het hemels vaderhuis. Heer, we danken u voor die hoop, die toekomst die we hebben. Heer God, we denken ook aan uw oude volk Israël in het bijzonder. Heer, als we zien hoe dat volk zich probeert vast te klampen, Heer, aan Amerika, Heer, aan de Arabische volken rondom hen, Heer, en ook vredesverdragen sluit, Heer, maar ze zullen uiteindelijk verraden worden, zegt uw woord. Heer God, maar u ziet ook dat volk, het is uw volk, u hebt het uitverkoren uit alle volken. Heer, u hebt een plan, u hebt een toekomst met dat volk. Vader, ontferm u over Israël, ook vandaag. Heer, houdt u vast. Maar ook in deze wereld om ons heen, mensen, Heer, die maar voortleven. Heer, en leven, Heer, alsof er inderdaad geen God is. En zonder God en gebod in deze wereld leven, Vader, in diep ongeloof. Maar wilt u zich nog ontfermen in deze genadetijd waarin we nog leven? De deur naar de hemel staat nog wijd open. Vader, we willen bidden. Trek mensen met de koorden van uw liefde aan uw liefdevol vaderhart. Zegen ons, stel ons tot een zegen, Heer, in alle eenvoud. Heer, mogen we op het plekje waar u ons gesteld hebt, Heer, iets uitdragen van uw grootheid en uw majesteit. Heer, met al onze tekortkomingen, met al onze gebreken, Heer, wilt u het doen en vult u onze hart altijd weer opnieuw met uw kracht en met uw vrede en met uw liefde. Heer, zo willen we ons aan u toevertrouwen, ook voor de nieuwe week die we ingegaan zijn. In alles wat er zo misschien op ons afkomt, de weg die we ook weer moeten gaan. Heer, gewoon daar op werk, school, waar we ook zijn. Heer, thuis. Heer, u bent altijd bij ons. U zult ons nooit verlaten en nooit begeven. En op u is ons vertrouwen gericht, op u alleen. Glorie voor uw wonderbare en nooit genoeg voor prezen naam. Amen.